versen 1 en 2. Psalm 99. We zingen dat de versen 1 en 2. God de Heer regeert, beeft gij volken eert en God die helpt in nood is in Sion groot. Geliefden, we willen met elkaar lezen uit Markus 15, te beginnen bij vers 42 en we lezen door tot hoofdstuk 16, vers 8. Dus we gaan beginnen te lezen vanavond bij Markus, hoofdstuk 15, te beginnen bij vers 42. En we lezen door tot het volgende hoofdstuk, vers 8. Dan lezen we nu Markus 15, vers 42. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. En zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. En de hoofdman over honden tot zich geroepen hebbende, vroeg hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over honden verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastig uitgegaan zijnde, vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover de schriftlezing. Willen we een zegen vragen over de Bijbellezing. Getrouwe en barmhartige Heere, zo willen wij u hartelijk danken voor de gelegenheid dat we weer een Bijbellezing mogen houden. En het zal dan, zo u het geeft, ook de laatste Bijbellezing zijn die uw dienaar hier zal houden. We zeggen u dank dat de jaren door we geregeld die Bijbellezingen hebben kunnen verzorgen. Het was ook een vreugde dat te doen, zo midden in de week. En belangstelling te hebben en om samen te luisteren naar uw woord. En u mag het weer opnieuw. Heren, we mogen luisteren naar de boodschap van de afgewentelde steen. We bidden u of u uw zegen daarover wil gebieden. Of u dat woord een kracht wil doen zijn tot zaligheid. En of u wilt voeden en leiden tot inzicht in uw woord en tot een heilig leven. Ja, laat uw woord ook tot bekering mogen leiden. En zegen ook dit woord uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, geliefden, de Heere wijst ons in zijn woord op goddelijke waarheden. En de Heere geeft uitleg daaraan. We zouden zeggen leerstellige, dogmatische uitleg. Maar de Heere geeft ons ook illustraties. Beelden, symbolen. We hebben verschillende van gezien in dit afgelopen seizoen. Toen we andere stenen bezagen. Illustraties van stenen. Niet eens soms letterlijke stenen. Maar dan nu zien wij een echte steen. De steen die lag voor het graf van de Heere Jezus. Die steen was afgewenteld. En dat is wel heel bijzonder. Want in alle vier evangeliën staat dit beschreven. We hebben zojuist gelezen, Markus 16, vers 3, dat de vrouwen tegen elkaar zeiden: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Want die steen was zeer groot. En toen ze ook zagen en opkeken, toen zagen ze dat de steen afgewenteld was. Ze begrepen niet hoe dat kon. Maar dat de steen voor het graf van de Heere Jezus afgewenteld was, lezen we ook in Matteüs 27, vers 60 en 66. Eerst dat Jozef van Arimathea het lichaam van de Heere Jezus legde in een nieuw graf. Zijn eigen graf, waar nog nooit iemand in gelegen had. Dat had hij in de steenrots laten uithouwen. En hij heeft een grote steen met zijn knechten uiteraard tegen de deur van het graf gewenteld en hij ging weg. En vervolgens in vers 66 in Matteüs 27 wordt weer die steen genoemd, dat die steen verzegeld moest worden en dat het bewaakt werd door Romeinse soldaten. En dan in Matteüs 28 vers 2... er geschiedde een grote aardbeving, want de engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Dat was Matteüs. We lezen het ook in Lucas 24, vers 2. De vrouwen vonden de steen afgewenteld van het graf. En in Johannes 20, vers 1, op de eerste dag der week, ging Maria Magdalena vroeg als het nog donker was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Blijkbaar is die afgewentelde steen zo belangrijk dat de Heere ons daarmee iets wil zeggen. Heel duidelijk, in dit verband betekent het dat het graf geopend is en het graf bleek leeg te zijn. En de grafdoeken liggen daar netjes opgerold. Geen wanorde, geen haastige grafroof. Dat kon immers niet, want het was verzegeld en het werd bewaakt. Dit alles wijst ons op de opstanding van de Heere Jezus. En dat wordt benadrukt door het feit dat de Heere Jezus zich herhaaldelijk levend vertoond heeft aan de discipelen in zijn opgestane lichaam met de wonden er nog in van zijn spijkers. En dat zij hem ook te eten gaven en hij at voor hun aangezicht. Een echt menselijk lichaam, opgestaan uit het graf. En uit die afgewentelde steen mag het heel duidelijk onderstreept worden dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan. Die bedekking die op het graf lag, wat voor mensen een grote verhindering was, wat voor de discipelen een grote verhindering was, ze konden daar die steen afwentelen, maar die was verzegeld. En werd bewaakt. Dus het was een onoverkomelijke hindernis. Maar wat onoverkomelijk is voor mensen, is niets voor God. Want de hemel grijpt in. Een engel kwam en rolde de steen weg en ging vervolgens op die steen zitten. Met andere woorden, niemand mag die steen of kan die steen terugrollen? Geen duivel kan dat doen. Geen mens kan dat doen. Die steen blijft afgewenteld. Maar die afgewentelde steen laat ook zien daarmee dat de dood verslagen is. En het graf heeft niet het laatste woord. Ook de graven waar wij voor gestaan hebben. Ik heb het nagerekend. Ik hou het thuis bij, de gebeurtenissen. En ik meen dat er zo'n 61 begrafenissen zijn geweest in de 9,5 jaar dat ik hier was. 61 keer aan het graf van geliefden, van uw geliefde. Maar die graven zijn maar tijdelijk. Die graven gaan open, want de dood is verslagen. En de graven zullen hun doden weergeven. Straks komt er een algehele opstanding van de doden. En dat zien we in die afgewentelde steen. Dat de dood overwonnen is en dat het graf niet meer het laatste is. En dat is de heerlijke overwinning over de dood, want heel de mensheid door, sinds de val van Adam en Eva in het paradijs en al de geslachten door, had men angst voor de dood. Men stelde de dood alsmaar uit, dat doen wij ook. Wij denken niet morgen gaan we sterven. Nee, dat is straks, dat is altijd maar later. Want we willen niet sterven. En dat is ook te begrijpen. We zijn niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Maar de mensheid heeft altijd angst gehad voor de dood en hebben ze geprobeerd te camoufleren. Daar hebben ze geprobeerd om te vergoeilijken. Ze hebben allerlei verhalen verzonnen van een reis naar dit leven. En kijk maar naar de piramiden in Egypte. En allerlei graftombes die gevonden zijn uit de oudheid, waar van alles meegegeven werd. Pijlen en eten, soms slaven voor het leven na dit leven. En het komt allemaal omdat de dood angst aanjoeg. Soms wilden mensen de dood omarmen alsof het goed was. Om zo te proberen de verschrikkingen van de dood te ontkrachten. In onze tijd doen ze dat ook. Ze zeggen dood is dood. En daarmee is de angst van de dood zogenaamd weg. Maar niemand kan tegen de dood op. Maar toen kwam Christus en hij overwon de dood en het graf. Dat heeft de Heer Jezus ook heel duidelijk tijdens zijn omwandeling op aarde. Opstanding en het leven. Hij predikte dat zij die in de Zoon geloofden nimmer meer zullen sterven in der eeuwigheid. En om te bewijzen dat dat waar is, stond hij zelf op uit de doden. Dat hun lichamen opgewekt zullen. Hij, zijn lichaam stond op, maar ook dus de lichaam van allen die hem liefhebben zullen in onvergankelijkheid opgewekt worden. En dat heeft de Heer Jezus ook onderstreept. Hij heeft niet alleen gezegd, ik ben de opstanding. Hij heeft doden zelf opgewekt. En dan denken wij vooral aan dat gebeuren rondom het graf van Lazarus. Daar lag ook een steen op. In Johannes 11. En de Heer Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem, Heere, hij riekt nu al. Hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult. Ze namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als de Heer Jezus dit gezegd had, riep hij met een grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. De mensen wisten niet wat ze zagen. Al schuifelend zal hij wel naar buiten gewaggeld hebben, omdat alles ingewikkeld was in grafdoeken. Er ging een schok door heel die menigte heen. Geen mens heeft zoiets ooit gedaan. Er is ook geen mens geweest die verkondigd heeft, ik ben de opstanding. En er is ook geen mens geweest die opgestaan is uit de dood. Die het heeft durven verkondigen. De Zoon des Mensen heeft macht nadat hij het leven heeft afgelegd. Het leven wederom te nemen. En daarom kan Paulus ook later schrijven in 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dan kan Paulus juichen in Romeinen 8 dat zelfs de dood ons niet kan scheiden van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt Paulus ook dat het leven hem Christus is en het sterven zal voor hem gewin, winst zijn, zal beter zijn. En zo zijn Gods kinderen meer dan overwinnaars door Christus, want de Heer Jezus heeft de dood en het graf overwonnen. En dat ligt allemaal vertolkt in die afgewentelde steen voor het graf van de Heere Jezus. Maar er is nog een betekenis aan die afgewentelde steen. Niet alleen dus dat de Heere Jezus opgestaan is uit de dood en de dood heeft overwonnen. Dat is één belangrijke les. Maar er zit nog een andere les in. Wat ook heel wat te zeggen heeft voor ons, persoonlijk. Dan kijken we weer naar die vrouwen. Die vrouwen zijn op weg naar het graf. En ze stellen elkaar de vraag, wie zal voor ons de steen afwentelen van het graf? Ze hadden er geen antwoord op. Die steen vormde voor hen een grote belemmering. Ze waren zelf te zwak om die steen weg te rollen. Maar toch weerhield die hindernis hen er niet van om naar het graf van de Heer Jezus te gaan. En dat kwam door de kracht van de liefde. Door de liefde gedreven wilden ze naar het graf gaan. Ondanks de dag dat het onmogelijk was. Ze wilden toch daar het laatste van de Heer Jezus wat ze gezien hadden. Daar willen ze naar terug. Maar het was voor hen onmogelijk. Een onoverkomelijk probleem. Dat was die steen voor die vrouwen. En nou komen we bij wat we hieruit kunnen leren voor ons eigen leven. Want wij staan ook vaak voor onoverwinnelijke problemen. En wij zeggen ook, hoe moet het nu toch gaan? Maar dan mag die verkondiging van de afgewentelde steen voor ons laten zien dat God helpt in nood. God helpt te midden van de grootste moeite. Wanneer wij geen weg meer zien, dan ziet de Heere nog een weg. En dat is nu de heerlijke verkondiging van het evangelie. En dat wordt onderstreept door het wonder van de afgewentelde steen. Dat was een wonder. Door engelen geschied. Niet door mensen. En die afgewentelde steen predikt ons dus troost en uitzicht. Er wordt rust ontvangen. En ja, daar staat heel de Bijbel vol van. Van mensen die in moeite waren, geen kant op konden. En de Heere gaf uitkomst. Ze hebben het ook gezongen. God die helpt in nood is in Sion groot. Dat is toch zo'n rijk gegeven. Dan kunnen we eerst denken aan die vrouwen. Ze waren bezorgd, maar toen ze kwamen bij het graf. Terwijl ze bezorgd waren, zagen ze dat al hun problemen opgelost waren. De steen was afgewenteld. Want terwijl wij nog over de problemen inzitten, heeft de Heere al lang een oplossing bedacht en vaak ook gelijk al gegeven. Bijvoorbeeld in Jesaja 49, daar staat beschreven, het volk van Juda is weggevoerd in ballingschap. Jeruzalem is verbrand, de muren zijn omvergehaald. En roofvogels en wilde dieren die kruipen tussen de puinhopen door. Het gekras van een kraai weer klinkt tussen de puinhopen. Niemand woont er meer. En zij die de Heere vreesden, dat is Sion. Zo worden ze daar genoemd. Waren zeer bedroefd. Ze zeiden, alles is weg. Alles is verloren. De Heere was vertrokken uit de tempel. De heidenen liepen zomaar in het heilige der heiligen. En hebben alles weggeroofd. En daarom zegt Sion, de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Maar dan antwoordt de Heere dat volk. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat volk zag niets dan puinhopen, maar de Heere ziet de muren van Jeruzalem weer herbouwd. En hij ziet een nieuwe tempel en nieuwe woningen. En dat kleine kinderen weer zullen spelen op de straten van Jeruzalem. En dat oude mannen zullen weer zitten op een bankje in de stad. En dat is een teken van welvaart en rust en zegen. Er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. En dan denken we aan die herdersjongen. Die bij het leger van Saul op bezoek ging. Hij was te jong om in het leger te dienen. En daar kwam Goliath. En hij vloekte tegen het leger des Heren. Hij vloekte tegen de God van Israël. En David zei, dit kan toch niet. Dit mag niet. En niemand durfde te strijden tegen Goliath. En toen zei David, dan zal ik gaan. Niet in eigen kracht, maar ik kom tot u in de naam des Heren, wiens legerscharen gij vervloekt hebt. Een geoefende commando. Zwaar bewapend en bepanserd. Tegen een koeienwachter. Het was onmogelijk. Maar de Heere gaf uitkomst. De Heere doet het onmogelijke. En steeds gebeurde dat verder met David toen hij vluchten moest voor Saul. Of toen hij bij koning Achis kwam bij de Filistijnen. En toen hij later kwam in Ziklag en alles was verbrand. De vrouwen en kinderen weggeroofd en de mannen stonden op om David te stenigen, zijn eigen manschappen. En toen sterkte David zich in de Heere zijn God. Want de Heere gaf steeds uitkomsten. En zo kunnen er in ons leven van die grote stenen zijn die ons levensweg blokkeren. En dan is er toch uitkomst bij God. Dan predikt die afgewentelde steen van de Heere Jezus dat God uitkomst geeft. Hebt u misschien een steen voor u liggen? Of jij? Een ziekte? Of een zorg? En u vraagt zich af, hoe kan het ooit behandeld worden? Misschien is uw leven ermee gemoeid. Misschien hebt u moeilijkheden op het werk. Vanwege corona. Of vanwege andere omstandigheden. En u vreest voor het voortbestaan van uw zaak. Of er zijn moeiten in het gezin. En dat raakt u persoonlijk. En daar ligt u 's nachts wakker van. En die moeiten liggen als zware stenen op uw maag. En u vraagt zich af, hoe hou ik het nog vol? Of misschien is er moeite in de familie. Oneenigheid, waar u zo'n hekel aan hebt. En juist kan er oneenigheid zijn, omdat u de Heere wil dienen. En anderen daar niet zo van gecharmeerd zijn en beweren dat u maar normaal moet doen. Spanningen, soms onmogelijke situaties. En die kunnen als zware stenen op ons aanrollen. Of het kan zo zijn dat voor u een grote steen is de onmogelijkheid om ooit nog zalig te worden. Ik hoorde vandaag van een predikant die al jaren overleden is. Die zeer geworsteld heeft voor zijn sterven. En hij vreesde dat hij nog naar de hel verwezen zou worden. Omdat hij zichzelf beschuldigde. Dat hij de mensen het niet goed had aangezegd. De Heere gaf hem weer rust en vrede en kwam weer over in zijn leven. Maar dat zijn zware stenen. Misschien voor u dat u bekeerd moet worden En dat u geloven moet, maar u kunt het niet. U moet een verbroken hart en een verslagen geest hebben en u hebt het niet. U moet de Heere lief hebben en hij moet de eerste zijn in uw leven. En dat probeert u wel, maar het lijkt alles zo doods en dor. En u stuit ook nog op uw eigen onwillig hart. Het is schuld. Maar dan ondertussen is zalig worden wel van uw kant voor uw besef een onmogelijkheid. Het lijkt op een zware steen die u niet kunt afwentelen. En het kan ook zijn dat u denkt aan uw eigen sterven. En dat uw lichaam gelegd moet worden in de koude kleigrond van Flaké. En die dood jaagt uw angst aan. U gruwt ervan. Nou, let dan, te midden van al uw moeite en al uw vragen en al uw onmogelijkheden, let op de afgewentelde steen van de Heere Jezus zijn graf. Want zalig worden is voor ons allemaal uit onszelf een onmogelijkheid. Maar vanuit Gods kant is het een heerlijke werkelijkheid. Want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat was toch ook steeds zo met de discipelen. Toen zij voor hun besef voor onmogelijkheden stonden, geen brood meegenomen. Hoe moet het gaan? Heere, stuur de scharen maar weg. Maar de Heere zorgde. En toen ze alleen op het meer waren, weggestuurd door de Heere, gehoorzaam in de weg van de Heere, en in die weg van de Heere kwamen ze een grote storm tegen. En de Heere zag hen. Ze zagen hem niet. Hij zag hen vanaf de bergtop waar hij was, die heuveltop. Hij zag hen voortploeteren. En hij liep over die stormende golven heen naar hen toe. De Heere maakt die moeite en die aanvechtingen en die bestrijdingen. Daar gaat de Heere nou een weg voor maken om binnen te komen in het leven van een mens. En zo wandelde de Heer over die golven naar de discipelen toe. Steeds gaf de Heer uitkomst. Toen de fariseeën lastiggevallen werden. Nee, toen de discipelen lastiggevallen werden door de fariseeën. Dan gaf de Heer uitkomst. En zelfs toen de Heer Jezus gestorven en begraven was. En zij, die discipelen, waren achter gesloten deuren. Toen kwam de Heere Jezus in hun midden. Opeens, in een moment, stond hij daar. Hij stond daar net niet. Hoe kan dit? Hij deed dat om hen te verlossen. En hoe moet het dan dat deze discipelen, die moeten uitgaan om te preken? Ze zijn nooit op een rabbijnse school geweest. Geen theologische graad, maar ze zijn wel op de hoogste school geweest die er ooit bestaan heeft. Bij de Heere Jezus op school, letterlijk. Hij leerde hen. Maar hoe moesten zij dan het evangelie verkondigen? De Heere zond zijn Heilige Geest. En die Geest zou hen leiden in al de waarheid. En wanneer de vroege kerkgeschiedenis ons laat zien dat al die discipelen de marteldood gestorven zijn, behalve Johannes. Hoe zou ze dat ooit kunnen doen? Omdat de Heer hen kracht gaf. Eerder waren ze weggerend toen de Heer Jezus gearresteerd werd. En later waren ze gewillig. Want God geeft kracht onder alle omstandigheden. Steeds staan Gods kinderen in het leven voor onmogelijkheden. Kijk nog een keer naar die vrouwen op weg naar het graf. Ze maken zich zorgen over die steen, maar hun liefde is sterker dan die steen. En ze wisten niet eens van de werkelijke moeilijkheden, dat dat graf verzegeld was, die steen tenminste was verzegeld, en de Romeinse wacht. Ze gingen erheen. En zo kunnen er nog meer moeilijkheden op onze weg zijn, die wij niet eens zien en ook niet hoeven te zien, want de Heere zal daarvoor zorgen. Als die vrouwen dat vooraf geweten hadden, van die verzegeling, Romeinse wachtmissie, waren ze niet eens gegaan. En soms bedekt de Heere soms moeite, totdat we er vlak voor staan. En dan geeft de Heere gelijk ook uitkomst. En zo weet de duivel soms ook zware stenen op de weg van een mens te leggen naar Christus toe. Dan wijst de duivel op eigen zonden, op eigen onwaardigheid. Maar tegelijkertijd is het de Heere die zijn goedheid betoont. Hij laat zijn kind stenen tegenkomen om daarin zijn macht te tonen om hen te redden. De Heer is heel voorzichtig. Die vrouwen wisten niet precies alle moeite die nog voor hen waren. En zo gaat de Heer ook met zijn volk om, dat ze niet van tevoren weten al de moeilijkheden. Want dan zouden ze wanhopig worden. Maar als u nou met de Heer leeft, dan mag u weten dat Hij uw herder is. En wanneer u hem gedurig aanroept en niet zonder hem kunt en u een droefheid naar God hebt vanwege uw tekort en zonde en u ziet op hem alleen, dan mag u weten dat hij uw herder is en dat u geen gebrek en geen gevaar hoeft te vrezen. Zo ging het met deze vrouwen. Want ze kwamen bij het graf en toen zagen ze dat die steen verzegeld was geweest. Maar dat die steen weg was. En misschien zagen ze nog die soldaten wegrennen. Maar steeds gaf de Heere heerlijk uitkomst. Bij die vrouwen en bij al de heiligen in de schrift. Ga het maar na. U kunt ook voorbeelden bedenken. Van mensen die in de nood waren en God gaf, de Heere God gaf uitkomst. Abraham wist het ook niet. In een vreemd land. Geen kind. Sarah is onderhand een oude vrouw geworden. Van 90. Ze was ver over de tijd heen dat ze nog een kind kon krijgen. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. En toch geloofde Abraham dat God machtig was. En Job zag er ook helemaal niet meer. Hij wenste dat hij maar nooit geboren was geweest. En zo zijn er veel meer voorbeelden te bedenken. Maar waarbij de Heere steeds uitkomst geeft. En zo mogen wij weten dat er steeds uitkomst ligt in God. Onder alle omstandigheden. Want uiteindelijk ligt de verlossing straks bij de Heere in de hemel. Wanneer al de zijnen tot hem gebracht worden. Maar ook hier in dit leven geeft de Heere uitkomst. Dat is de prediking van de afgewentelde steen. En daarom is het troost voor u, wanneer u voor stenen staat die u niet kunt afwentelen. Er is troost voor u, wanneer u beseft dat de weg geblokkeerd is. God geeft uitkomst. Daarom gaan ze ook voort van kracht tot kracht. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Moe gestreden kinderen Gods, ze komen aan de doodsjordaan en ze worden er doorheen geleid. En Paulus zei het niet voor niets, Ik heb de loop volleindigd. Ik heb het geloof behouden. Het is een triomfkreet. Want Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Langs vele stenen heen. Maar ze komen er. Ze moeten ingaan. Niet alleen moeten stenen tegenkomen. Soms zijn er niet zoveel stenen. Het is echt niet zo dat elke dag weer een zware beproeving is. Elke dag wel afhankelijk. En soms kunnen er van die stenen zijn. Maar ze komen er doorheen, omdat God hen vasthield. Gods kinderen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dat heeft God bepaald en daar zal God voor zorgen. Ook al gaan ze door vele verdrukkingen heen. Want vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. En toen u voor een operatie stond of een ongeluk kreeg of een geliefde werd weggenomen. Al veranderde de omstandigheid niet, de Heere was er wel en u kon het aan. En u werd door die beproeving gelouterd. Er kwam een vrucht, een tere vrucht in uw leven van vrede met God. Langs de weg van overgave aan hem. En soms gaf de Heer ook werkelijk uitkomst dat een probleem opgelost werd. Dat uw gebeden verhoord werden toen u riep naar omhoog vanuit de moeite. Dat God verlossing gaf. En u zei, het was de Heere die het gedaan heeft. Weet u, dan staan wij nog bloot aan de verleiding. Om dan achteraf te zeggen, nou het was eigenlijk niet eens zo moeilijk hoor, die de moeite. Nou vergis u niet, die moeite was zeer zwaar. En ga het niet achteraf nog vergoeilijken, want dan gaan we kleineren wat God deed. En we mogen geen van zijn weldaden vergeten. Dat zou zeer ondankbaar zijn. Want het is alleen door de Heere, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als we dan verder nadenken over dat wonder dat de Heere God zware stenen afwentelt, dan leren we daar bepaalde zaken uit. We leren daar bepaalde waarheden zien we daaruit. Ten eerste, we zien, dat is heel duidelijk, de grote kracht en macht van God. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zorgt. En wanneer de Heer u iets onthouden heeft in het leven. En wanneer u een kruis draagt door dit leven. Wees verzekerd dat de Almachtige God het goed gedacht heeft. En dat hij er ook zal zijn om te dragen. Dat hij zorgzaam is en vol liefde. Hij had er ook anders kunnen doen, maar hij wist wat goed voor u was. De Heere ziet ook op de eeuwige zaligheid die nog komt. De Heere houdt alles in verband met elkaar. En dan hebben wij niet een antwoord op onze vragen. Waarom? Toch weten we dat God zich niet vergist. En zo zien we niet alleen de grote kracht en macht van God, maar we zien ook zijn alwetendheid. Hij weet wat u doormaakt. En hij weet dat het moeilijk is. Maar hij wil troosten. Hij wil volkomen uitkomst geven. Hij weet de weg die u moet gaan. Hij zal u er doorheen leiden. Dat is Gods alwetendheid. En dit wijst ons dan ook op het vertrouwen. Vertrouwen op God. Dat moet dit alles uitwerken in ons leven. Vertrouwen op God. De noodzaak van hoop te hebben op de Heere. Zo mag u met uw noden, met al uw omstandigheden vluchten tot de Heere God. En u mag tot hem gaan met verwachting en met uitzicht. Dan leert u zien op die macht van God. Dan leert u zien op die alwetendheid van God. En dan mag er vertrouwen zijn. Mag u het ook vragen. Heere, leer mij dat vertrouwen. En zo komt er ook vaste hoop. Vaste hoop op de Heere. Zelfs in de meest hopeloze omstandigheden mag er nog steeds hoop zijn op de Heere. Want hij heeft het toch gezegd, ik zal u tot een God zijn. En God helpt in nood. Ik zal u nooit verlaten, nog begeven. De Heer heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. En zo is het hopen op God de anker voor de ziel, waardoor een mens een kind vastheid heeft en koers houdt. En zo mag u goede moed hebben. U mag voortdurend zien op dat woord van de Heere en pleiten op de vele beloften die u daarin vindt. Maar daartoe heeft God zijn woord geïnspireerd, zodat u door leidzaamheid en vertroosting vanuit de schrift hoop zoudt hebben. En zo behoort er bij dit alles ook nog verootmoediging te zijn. Want wanneer het de Heer is die uitkomst geeft, en wanneer wij in alles van hem diep afhankelijk zijn, moet dit leiden tot verootmoediging. En dat is dus vernedering. Klein en afhankelijk worden voor de Heer. En in dat besef ook leven. Dat wij zonder de Heer niets kunnen. En dat we nooit trots en arrogant zijn. En denken dat we het wel kunnen doen. Maar altijd voorzichtig, ootmoedig, nederig van hart. Want al onze uitreddingen die komen van God. En daarom zegt de schrift, wees bekleed met ootmoedigheid. Ootmoedigheid ziet niet op eigen krachten. Maar ootmoedigheid ziet op de kracht van God. En daarom is ootmoedigheid een bevrijding. Want dan hangt het niet meer af van uw kracht. Maar u mag opzien tot de Heere. Heere, ik kan het niet. Gaat u met mij verder. Ik meen dat het de kerkvader Chrysostomus was. Die het zei, de eerste kenmerk van een kind van God, dat is ootmoed. En de tweede kenmerk is ootmoed. En de derde kenmerk is ootmoed. Wanneer ootmoed ontbreekt, ja, dan moeten we nog de eerste beginselen leren van het christelijk geloof. Als er geen ootmoed is, dan is het zeer de vraag of iemand de Heer Jezus wel kent. Dan is hij waarschijnlijk nog een vreemdeling voor God. En des te nederig u bent voor de Heere, des te vruchtbaarder zal het zijn in het geestelijke leven. En des te meer kracht en verwachting zult u hebben van deze God. Deze nederigheid is gepast om te zien en te beseffen dat alle uitkomst alleen van God kan komen. En daarom laten wij maar nederig van hart zijn. En dan mogen we ook om bidden. We hebben niets van onszelf. Ook bidden om een vernederd hart voor de Heere. Te bidden om besef dat we niets zonder de Heere kunnen. Uw lichaamskracht, uw gezondheid, uw werk, uw inkomen. Het komt alles van de Heere. Verheug u niet in uw wijsheid, in uw lichaamskracht, in uw gezondheid of in uw rijkdom, verheug u in God. Want het is God die u dit alles geschonken heeft. En hij zal, de Heer zal straks ook verantwoording van ons vragen. Wat we met onze schatten van gezondheid en kracht, inkomen, wat we ermee gedaan hebben. En weet u, wanneer wij vanuit dit besef leven, dat de Heere almachtig is en alwetend. En wanneer wij leven in dit vertrouwen op de Heere, met de vaste hoop op hem. En wanneer we leven dan in die verootmoediging voor God, dan bewerkt dit allemaal in het leven vrede, rust, goede moed. Want de Heere is er. Hij zorgt. Goede moed. Onder alle omstandigheden. Als God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Dan is er rust in de ziel. En vertrouwen in het hart. Dan is het goed. Wat de Heer ook doet. Als u maar meegaat, Heere. Als uw aanwezigheid er mag zijn, als u mij troost en als u uitkomst geeft en als u maar het roer overneemt, als u maar mijn alles zult zijn, dan kan ik verder. Alleen met u. Leer mij zo uw weg. Want wanneer u uw zoon voor mij hebt gegeven, en uw zoon voor mij hebt geworpen in de buitenste duisternis, dan zult u toch ook met hem alle dingen geven. En daarom kan ik toch volkomen op u vertrouwen. En dat betekent niet dat alles altijd gemakkelijk zal zijn. De apostel Paulus had altijd goede moed, al was hij ook wel bestreden. Maar hij schrijft, wij dan goede moed hebbende. Maar hij, al had hij goede moed, hij was ook bestreden, maar hij had het niet gemakkelijk. Ging door verdrukkingen heen. Maar hij had toch vrede. En met die God kunt u verder gaan. Ja, ik was denk ik een jaar of 20, 21. En ik had verkering met mijn vrouw. We woonden in Groningen toen. Daar studeerde ik toen. Mijn vrouw woonde daar. En toen was er in Siegerswoude de Wilp. Daar kwam een Rusland-Duitser. U weet misschien niet meer wat een Rusland-Duitser was. Daar waren Russen die onder het communisme leefden. Er waren veelal baptisten die van Duits oorsprong waren, van een soort mennonitische achtergrond. Het waren baptisten. En die werden verdrukt door het communisme. Maar door de politieke situatie had de Duitse regering het bereik dat deze van oorsprong Duitsers, die nu in Rusland woonden, Russen waren, dat ze terug konden keren naar de Bondsrepubliek Duitsland. En zo kwam een van die mannen, verschillende van hen waren ook duidelijk christenen, dat zei ik al. En toen was in Siegerswoude de Wilp in Friesland, kwam daar zo'n Rusland-Duitser die in de kampen gezeten had, in de gulag. En hij vertelde hoe het daar was. En in de pauze ging ik naar hem toe en ik vroeg hem, hoe hebt u dat kunnen doen? Ik vroeg het hem persoonlijk, toen u opgesloten werd in zo'n verschrikkelijke kamp, waar je afgebeuld werd, waar mensen stierven met kou en weinig eten, omdat u de Heere vreesde. Hoe kon je dat doen? Hij zei tegen mij, het was net alsof je voor een berg staat. En die berg is zo hoog. Je denkt, hoe kom ik daar ooit overheen? Maar je doet dat stapje voor stapje. Elke dag weer een stapje. Elke dag ga je zo verder. En elke dag was de Heere er weer om te helpen en te ondersteunen. Zalig om met deze God door het leven te gaan, gelooft zij die God met diepst ontzag. Laten wij samen bidden, danken en dan zullen we zingen Psalm 68, vers 10, waaruit we geciteerd hebben ook, en vers 17. En dan is hiermee dan de Bijbellezing besloten. We zullen eerst de Heere gaan danken en dan zullen we zingen Psalm 68, 10 en 17. Barmhartige Heere, zorgzame God, U die uw volk leidt, soms door de woestijn heen, soms door het water heen, soms door het vuur, maar de vlam zal hen niet verteren. En de rivieren zullen hen niet overstromen. En u zult in de woestijn voor hen een schuilplaats zijn. Want u zult zijn als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En u laat uw volk voortgaan van kracht tot kracht. Zo is het altijd geweest, vanaf het begin. En zo zal het ook altijd zijn. Dan hebt u niet beloofd, zoals een spreuk zegt, dat we een kalme reis zullen ontvangen, maar wel dat we een behouden aankomst zullen ontvangen. En zo, Heere, bidden wij u om dat geloof, om dat vertrouwen, om met u door het leven te gaan in afhankelijkheid van u. Leer ons die overgave aan u. Leer ons te zien op uw macht, op uw alwetendheid. Laat er ootmoed bij ons zijn, omdat u, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen, omdat u in alle onmogelijke omstandigheden nog uitkomst geeft. Heere, wil ons ook zo leiden. En dat zien we toch allemaal vertolkt in die afgewentelde steen. Heere, wij bidden u, zie in genade op ons neer. Zegent u ook de gemeente, ook met het beroep wat uitgebracht is op dominee Ruis. U weet wat goed is. Heere, wilt u uw zegen geven over het beroepingswerk. En als het in uw gunst is, ook over dit beroep, maak het duidelijk voor onze broeder en zegen de gemeente. En dank u voor al de Bijbellezingen die uw dienaar hier mocht verzorgen, met zwakheid van zijn kant, maar wel gemeend met liefde. Heere, zegen de gemeente om Jezus wil. Amen. Psalm 68, 10 en 17.